ben na een week ziek teruggegaan. Dat was een goede tijd, hè, voor Haiti in die tijd. En vertelde mijn familie, maar dus ook de broers en zussen in de gemeentes, we moeten wat doen voor Haiti. Maar wonen daar nooit van mijn leven. Dus je moet een beetje uitkijken. De tweede keer dat ik daar naartoe ging, begon ik daar dus ook al geld voor op te halen. We zijn er ook al wat gaan bouwen en noem maar op. Mm-hmm. En toen kreeg ik liefde voor het land. En uiteindelijk zijn we dus in 1981 daar naartoe gegaan. En was ik nog bang dat ik geen vergunning zou krijgen, geen visum zou krijgen om daar te mogen wonen. God verandert alles in je leven. En kijk uit wat je zegt. Want als God zijn hand op je legt, dan kun je er tegen strijden, maar het helpt beslist niet, heb ik gemerkt.
De wereld rond. In deze podcast spreek ik, Gerard Adriaanse, met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Dit keer in de wereld rond spreek ik met Johan Smorenburg. Johan was als zendeling sinds 1972 actief op het eiland Martinique en vanaf 1981 was Johan decennia lang woonachtig op Haiti, waar hij onder andere een kinderdorp bouwde waar 600 kinderen worden opgevangen en scholing ontvangen. Door de veiligheidsrisico's in het land leidt Johan op dit moment zijn organisatie Hart voor Haiti vanuit de Dominicaanse Republiek. Inmiddels hebben we Johan aan de lijn. Dank dat je de tijd hebt vrijgemaakt om te gast te zijn in de wereld rond, Johan.
Ja, hartstikke fijn om dat te doen. Fijn om zo te kunnen praten met elkaar. Ja. En wat dingen te vertellen over het werk. Fantastisch.
Ja. Ja, er zitten toch wel een paar kilometer tussen Madrid en de Dominicaanse Republiek. Hè? Ik zit in Madrid.
Dat kun je wel zeggen. Dat is te ver om te zwemmen in ieder geval. Precies. Dus,
ja. Maar laten we maar van start gaan. Hoe maken je vrouw Wilsie en jij het op het moment, Johan?
Ja, wij maken het lichamelijk goed. Dus dat is prima. We wonen gedwongen sinds een maand of 16 op de Dominicaanse Republiek. In principe wonen we 42 jaar op Haiti. Waarvan dus nu ruim 16 maanden op de DR. We komen er straks wel op, maar Haiti is een zeer gevaarlijke situatie geworden. Moeilijk om te leven, gevaarlijk door kidnappingen. En omdat we daar ook bekend zijn, wonen we dus nu en leiden we dus het dorp dus ook vanuit de Dominicaanse Republiek. En hebben elke dag contact, ook Wilsie, mijn vrouw, die ook de orders geeft en de dingen leidt en wat gedaan moet worden voor het kinderdorp, maar ook voor het hele werk. Dus we hebben constant contact met Haiti, maar natuurlijk willen we niet wonen op de Dominicaanse Republiek. Dat is echt een kwestie van veiligheid, omdat we op Haiti op dit moment niet veilig zijn.
Ja. Begrijpelijk. En mooi dat het werk dan toch doordraait. Dus er zijn wel mensen ter plaatse die de boel draaiende houden.
Absoluut. We hebben een goed directieteam. Dat zijn Haitianen. We hebben in de tijd wel Nederlandse stellen gehad, maar die bleven dan een tijdje. Maar geen mensen die het over kunnen nemen. En op een gegeven moment denk ik ook dat de lokale mensen het moeten kunnen overnemen. En dat gaat goed. Dus wat dat betreft zijn we ook nog niet aangevallen waar we bang voor waren. Het kinderdorp is erg bekend. Het is niet alleen een kinderdorp, maar daar komen we straks wel op terug. Maar erg gevaarlijk. Maar op dit moment, er wordt veel gebeden. En op dit moment, draaien de dingen niet altijd even soepel. Omdat er natuurlijk schietpartijen zijn en andere dingen zijn. Protestaties waardoor leraren bijvoorbeeld niet kunnen komen naar de scholen. Maar alles bij elkaar mogen we zeker niet mopperen. En zien we dus toch dat God ook zijn werk doet. Ondanks alles.
Ja, en jullie ook beschermd. Ja, prachtig. Dat is goed om te horen. Ja, Johan, wat kun je ons vertellen als we teruggaan in de tijd over je kindertijd?
Ja, dat is op zich al denk ik wel 3 uur praten. Maar we zullen het korter houden.
Een samenvatting.
Ja, een samenvattingje. Ik kom uit een hele arme familie. Woonde bijna in de binnenstad van Utrecht. Maar uiteraard na de oorlog was het ook niet best. En mijn moeder is een echte kermisvrouw. Zij trouwde met mijn vader op voorwaarde dat hij ook de kermis zou opgaan. Ze trouwde 30 april 1940 en toen brak de oorlog een maand later uit. En alles bij elkaar, dus zijn wij niet daarna de kermis opgegaan na 5-6 jaar. Omdat mijn moeder al die tijd in een huis had gewoond. Ja, dat is één ding. Groeide op met 5, 2 broers, 2 zussen. arm. Dat hield ook in dat ik moest met 11 jaar naar een ambachtsschool in Utrecht. En ik koos voor een koksopleiding. Dus de ambachtsschool in Utrecht. Die duurde 3 jaar, maar ik werd met 2 jaar omgehouden door mijn vader. Omdat ik mee moest helpen om de familie te helpen overleven. Het beetje geld wat je toen verdiende, dus was absoluut een noodzaak voor de familie. Dus dat is een beetje dus mijn verhaal als kind zijnde. En zeker dus ook toch wel een impact dat ik met 14 jaar niet verder mocht gaan. Maar dat ik moest gaan werken. Wat ik overigens toen ook al wel begrepen waren toen al met 14 jaar goed volwassen. En dat hebben dus ook natuurlijk altijd geaccepteerd en gedaan. Maar God heeft veel meer gedaan in mijn leven daarna. En dat komt straks.
Ja, wat wist je in die tijd van God?
Wij waren katholiek. En dat is dus, niet mijn ouders niet fanatiek. Wij moesten wel naar de kerk. Ik heb de eerste communie, tweede communie, vormsel, dat alles doorgelopen. Maar toen ik een jaar of 15, 16 was, ging je niet meer naar de kerk. Ik begreep er ook niks van wat er gezegd werd. Dat was toen nog allemaal in het Latijns. Maar ik ben dus wel katholiek opgegroeid. Dus dat is mijn achtergrond.
Ja. Ja, je bent dan uiteindelijk zendeling en hulpverlener op Haiti geworden. Zat dat er, als je het zo terugkijkt, als kind al in?
Nou, ik vond dit een hele interessante vraag. Want er is één ding gebeurd toen ik op school zat. Het was een katholieke school. Ik denk dat ik misschien een jaar of 10 was. Toen kwam er een pater, missionaris op school om te vertellen over zijn werk. En dat ben ik nooit meer vergeten. En weet tot op dit moment het eiland waar hij werkte. Dat was het eiland Flores in Indonesië. Hm. Dat heeft me zeer, zeer aangegrepen. Dat is echt ongelooflijk. Dat ben ik nooit meer vergeten. En misschien dat na mijn bekering dat ook wel heeft meegewerkt op een gegeven moment om de zending in te gaan. Want ik heb altijd wel gevoeld vanaf mijn bekering ook dat ik een zendingsroeping had. Ja. En dat is op een hele bijzondere wijze waar geworden. Maar daar komen we straks ook op.
Oké. Ja, waar hield je je in Nederland zoal mee bezig, Johan, voor je God persoonlijk leerde kennen?
Nou ja, dat was natuurlijk werken. Ik werkte op een gegeven moment bij een bedrijf dat voedsel al maakte. Maar ook zijn koks uitleverde aan grote parties. Ik werkte met 16 jaar bij de commissaris van de Koningin in Utrecht. Tot 3 uur 's nachts. Ik was zo'n 15 jaar. Dat mocht eigenlijk nog niet. Ook niet in die tijd. Maar dat gebeurde gewoon. Maar ik voelde al wel dat ik dat niet wilde worden. Met 16 jaar ben ik klarinet gaan studeren en wilde muzikus worden. En op die avond dat ik daar werkte, keek ik door het luik. En dan zag ik die prachtige band zitten. En de mensen daar dansen. Dat kon vanuit de keuken, kon je dat als je dat luikje opendeed. En toen dacht ik van, ik wil geen kok blijven, maar ik wil muzikus worden. Ik heb klarinet geleerd, saxofoon geleerd. En daar heb ik eigenlijk tot op heden speel ik voor God in de samenkomsten. Maar ook in hele grote evangelisatiecampagnes heb ik gespeeld in Zuid-Amerika en op de eilanden. En dat is dus mijn klarinet en saxofoon is dus niet gebruikt om voor de wereld te spelen, maar om voor God te spelen, tot eer van zijn naam. Ja. En dat wordt nog altijd tot op heden zeer gewaardeerd in de samenkomsten.
Prachtig. Johan, hoe kwam je in aanraking met het evangelie, waardoor je Jezus als Heer en vriend leerde kennen? Dat is ook een heel verhaal volgens mij.
Dat is heel bijzonder ook. Ik was totaal niet geïnteresseerd, kwam niet meer in de kerk, katholieke kerk. En religies zei me eigenlijk niks. Ik wilde eigenlijk alleen maar muzikus worden. Daar was alles op. Buiten mijn werk speelde ik uren, ook in de weekenden, om een goede klarinetist en saxofonist te worden. Maar ik ben toen ook uit het koksleven gestapt, omdat ik meer tijd wilde hebben om te studeren, om muziek te studeren. En toen kwam ik in een groothandel terecht. Waar ik ging werken, om meer tijd te hebben. En daar ontmoette ik een meisje, die stond bekend als een beetje idioot, want had het altijd over Jezus. Maar ik had niks met het te maken. Ik werkte in het magazijn. En die heette Lieselot van Beek. En op een dag werd mij gevraagd om te werken op kantoor. Omdat de dingen gekopieerd moesten worden. Dat was bij haar. En haar zus werkte daar ook voor de vakantie. En ja, ik was dan nog 5 minuten bezig. Toen begon ze over Christus te praten en noem maar op. Nou, om van het gezeur af te zijn. We hadden toen een zomeravond voetbalcompetitie. Daar was ik keeper in. En om er vanaf te zijn van het gezeur, want ik dacht, nou, die zijn zo heilig. Die komen vast niet naar een voetbalwedstrijd. Moesten de avond daarna moesten we spelen. Zei ik, Lieselot, luister, als jij naar dat voetbalveld komt morgen, dan ga ik met jou mee naar een samenkomst. Want daar had ze het steeds over dat dat zo geweldig was. En ik had nooit verwacht dat ze er stonden. Maar ja, ze stonden achter mijn doel. En van verbouwereerdheid liet ik gelijk een bal door. Maar toen zat ik er wel aan vast. En toen ben ik meegegaan naar een samenkomst van kracht van...
stromen van kracht.
Stromen van kracht. Op het Domplein. En ja, dat was zoiets geweldigs. Ik moest me vasthouden aan de stoel. Dat was op zaterdagavond. Ik weet het nog, tot op de dag van vandaag. Ik hield me vast aan mijn stoel om niet naar voren te gaan. Want ik wilde niet een beslissing nemen door mijn gevoelens. Maar een week later heb ik me bekeerd en raad eens wie voor mij baarde. Toen sprak Kees Goedhart, die vertaalde Hans-Peter Bordy. Die sprak toen nog geen Nederlands. En na afloop ben ik naar voren gegaan. Die hebben voor me gebeden voor mijn bekering. En tot op heden met alle twee, ik heb net Kees nog gezien, goede vrienden, collega's. Binnenkort ga ik weer naar Martinique. We hebben nog altijd een fantastisch contact. Dus dat is een beetje mijn story. Hoe ik dus in het evangelie ben terechtgekomen. Heel bijzonder. Een getuigenis van een meisje die niet serieus werd genomen, heeft me eigenlijk tot God gebracht. Ik denk dat dat ook goed is voor mensen die luisteren, om te weten dat hun getuigenis ook aan wie dan ook belangrijk kan zijn.
Ja, dan klopt het ook wat er in de Bijbel staat, hè, dat Gods woord nooit leeg terugkeert, maar altijd doet waarvoor het gestuurd is.
Zo, dat is
dat
zeker,
zijn mijn
zeker
woorden, waar. Maar dat absoluut. Komt uw tekst op neer. Hè? Ja.
Absoluut, absoluut waar.
Hoe veranderde die persoonlijke ontmoeting met God je leven, Johan?
Nou, dat was van de na mijn bekering, of eigenlijk na de eerste samenkomst, veranderde dat totaal en volkomen. Ik speelde toen ook al in een bandje en noem maar op, ben overal mee gestopt. En ik werd op zaterdag bekeerd en zondag stond ik met de jeugdgroep van Stromen van Kracht op straat. Dat was elke zondagavond gingen we de straat in of naar de stad of wat dan ook om te zingen en te getuigen. En mijn ouders dachten dat ik gek geworden was. Maar in ieder geval mijn hele leven veranderde volkomen en ook mijn visie dus op het verdere leven veranderde. Op dat moment mijn hele leven is werkelijk volkomen veranderd.
Ja.
En daar ben ik tot op heden, heb ik daar nog nooit geen spijt van gehad. Hoewel we op Haiti heel wat hebben meegemaakt. En ook in mijn leven met God heel veel dingen heb meegemaakt die minder prettig waren. In augustus 1963 heb ik me bekeerd. En in oktober moest ik de dienst in. Maar vanaf dat moment heb ik eigenlijk alleen maar echt voor God geleefd. Ja,
ja. Dus heb je het over de militaire dienst?
Ja, men dacht niet dat ik daar ongeschonden zou uitkomen. Militaire dienst ook in die tijd. Het was spanning tussen de Russen en noem maar op. Maar ook daar kwam ik in een orkest terecht waar ik saxofoon speelde. En dat hebben we dus ook gedaan in Frankrijk, in België, Duitsland. Tap to Delft heb ik meegemaakt. Al dat soort dingen. Dus ik schoot niet met kogels, maar met muzieknoten in dienst. Nou, dus dat was een hele goede tijd. Een hele fijne tijd. Ja.
Ja, op een gegeven moment werd je zendeling. Wat was de aanleiding waardoor je het zendingsveld opging, Johan?
Dat is ook een heel bijzonder verhaal, Gerard. Want ik was opgeklommen. Ik heb niet veel opleiding gehad, maar ik was opgeklommen tot vertegenwoordiger van Johnson Wax. Een Amerikaans bedrijf, niet Johnson & Johnson, maar Johnson Wax. Daar was ik vertegenwoordiger geworden. En toen moest ik veranderen. Ik werkte in het rayon Utrecht. En zij vroegen mij in 1970 om te verhuizen naar Gelderland, omdat ik meer naar het noorden moest gaan werken. In december 1970 ging ik Utrecht uit en gingen we in Apeldoorn wonen. Ik had daar contacten met Karel Prijs en zijn gemeente. En in april 1971 kwamen Hans Peter en Henneke spraken in Apeldoorn. Ik deed daar toen ook de jeugd, hebben gelijk ingezet in het werk daar ook. Kwamen spreken en vroegen om een echtpaar te komen naar Martinique, waar zij al een jaar of drie werkte. En daar hebben we op geantwoord. Het bijzondere daarvan is dat als wij niet verhuisd waren naar Apeldoorn, had ik waarschijnlijk tot op heden niet in de zending gezeten. Had ik dit werk waarschijnlijk niet gedaan. En was ik gewoon blijven werken in Nederland in het geestelijk werk. En het gewone werk wat ik deed als vertegenwoordiger. Maar God weet alle dingen. Tot op heden vind ik het heel bijzonder. Het was een verschil van 3 maanden ongeveer. 3-4 maanden. Ja. Dat we dus Hans Peter en Henneke ontmoeten. En nogmaals, dat vind ik heel bijzonder dat dit gebeurd is. Dus dat heeft uiteraard ons leven veranderd. Wij zijn toen in januari 1972 naar Martinique vertrokken. Ik had een fantastische baan, grote auto, groot salaris. Deed het erg goed bij Johnson Wax. En we gingen weg in het geloof, zonder salaris, zonder zekerheid, zonder verzekering of wat dan ook. En God met 2 kinderen, een jockey van 3 maanden en een jongen van 2,5. En ja, God heeft ons altijd overal doorgeholpen. Echt onvoorstelbaar.
Ja, geweldig. Hans Peter deed een oproep voor een echtpaar. Je raakte zelf dus op die manier betrokken bij zending op Martinique. Ja, zo'n oproep in kerken en gemeenten hoor je heden ten dagen niet meer zoveel. Maar toch wel belangrijk, hè? Zending en evangelisatie voor kerken, maar zeker ook voor kerkgangers zelf. Kun je daar wat over vertellen, over het belang daarvan?
Ja, zeker. Ik heb daar natuurlijk constant mee te maken, omdat ik dus regelmatig in Nederland spreek. En nu zeker omdat er nu 2 keer per jaar, ik heb me terug in moeten schrijven in Nederland. Dus ik ben eigenlijk weer een echte Nederlander. Dat ben ik 52 jaar niet geweest. Ik zie dat zelf ook. Er zijn wel veel gemeentes die zendelingen ondersteunen, wat een goed iets is. Maar het is een probleem van vandaag de dag. Het leeft niet meer. Nederland, dat zeg ik ook in mijn preek, ja, dat is geen christelijk land meer. He, dat is wat het is minder dan 50% gelooft nog in een God. Dat wil niet zeggen dat die minder dan 50% allemaal in een kerk komen. Integendeel. Dus zending leeft ook veel minder. Ik denk dat jeugd met een opdracht nog heel veel doet, goede dingen doet. Het is meestal voor kortere periodes. Maar ja, ik wil dus toch de evangelische gemeente. Het is fijn dat ze steunen, dat ze hun zendelingen steunen. Ik kom in gemeentes waar ik spreek, maar die niet ons helpen, maar hun eigen zendelingen of mensen kennen, dus op zendingsvelden waar ze die ze steunen. Maar ik denk dat dat niet voldoende is. Ik denk dat ook evangelische kerken betrokken moeten zijn bij hun zendelingen. Geïnteresseerd in wat ze doen. Het is makkelijk om een gebedje te doen en een bedragje te sturen. Maar er zit veel meer achter. Bijvoorbeeld in Martinique, de eerste 4 jaar, heb ik ontzettend veel last van heimwee gehad. En had het besluit genomen om terug te gaan naar Europa, eventueel om in Frankrijk te werken. Want ik had ontzettend veel. Ik had er grote moeite mee. Dat is gelukkig anders gelopen. Maar het is belangrijk dat gemeentes zich betrokken voelen. De voorgangers betrokken voelen bij de zending. Dat is wat de Bijbel zegt. Ik ken kerken die zeggen, ja, Nederland is ook een zendingsveld. Dat is zo. Maar de Bijbel zegt nog altijd tot het uiterste der aarde. En dat wordt wel eens vergeten, ben ik bang voor.
Ja, nou, je had het er net al over. Maar uiteindelijk kwam je dus via Martinique op Haiti terecht. Kun je ons vertellen hoe dat in zijn werk ging? Hoe je van Martinique op Haiti terecht kwam?
Ja, ik kreeg een brief van een Haitiaanse voorganger. Een man uit het binnenland. Hoe die aan mijn adres is gekomen, weet ik niet. En een beetje in de zin van kom over en help ons. Dat is serieus. En het werk op Martinique begon af te lopen. Dat voelde ik al een tijdje. Omdat we hadden een bijbelschool opgezet. Eigen mensen konden het werk overnemen wat ik ook deed. En dat is ook de bedoeling natuurlijk. En toen ben ik naar Haiti toegegaan om te kijken hoe het land daar was. Ik kwam daar en ik zou er 14 dagen blijven. Ben na een week ziek teruggegaan. Dat was een goede tijd, hè, voor Haiti. in die tijd. En vertelde mijn familie, maar dus ook de broers en zussen in de gemeentes, we moeten wat doen voor Haiti. Maar wonen daar nooit van mijn leven. Dus je moet een beetje uitkijken. De tweede keer dat ik daar naartoe ging, begon ik daar dus ook al geld voor op te halen. We zijn er ook al wat gaan bouwen en noem maar op. En toen kreeg ik liefde voor het land. En uiteindelijk zijn we dus in 1981 daar naartoe gegaan. En was ik nog bang dat ik geen vergunning zou krijgen, geen visum zou krijgen om daar te mogen wonen. God verandert alles in je leven. En kijk uit wat je zegt. Want als God zijn hand op je legt, dan kun je er tegen strijden, maar het helpt beslist niet, heb ik gemerkt.
God gaat door.
Absoluut, absoluut. Ja, ja. En wij gaan ook door, ondanks dat Haiti eigenlijk altijd wel heel, heel moeilijk en gevaarlijk is geweest. Ja. Moet ik je eerlijk zeggen. Ja, ja. Heel wat meegemaakt.
Ja, daar ga ik zo ook nog wat over vragen. Maar wat deed je besluiten een kinderdorp op te zetten?
Ja, dat was op een van mijn reizen dat ik... Ik had daar contact dus met de familie van de pasteur. Die waren, zaten allemaal in het werk. En die hadden ook een paar of hielpen ook een paar weeshuisjes in het binnenland. En in een van die weeshuisjes vond ik 40 kleine kinderen op de grond in hun eigen vuil uitgemergeld. Ja. En toen was het alsof een stem tegen me zei, ga wat voor kinderen doen. En ik had nooit van SOS Kinderdorpen gehoord. Maar één ding was voor mij duidelijk. Ik moest niet één groot weeshuis met een grote slaapzaal voor jongens en aan de andere kant van de eetzaal voor meisjes. Maar een soort familiedinges op te zetten. En dat hebben we gedaan. We hebben appartementen gebouwd waar in het begin zo'n 10 kinderen met een Haïtiaanse vrouw die opgeleid was om die kinderen te verzorgen. En uiteindelijk over de jaren heen hebben we zo'n 600 tot 650 kinderen gehad die opgegroeid zijn in het kinderdorp. En waar we nog altijd met vele contacten mee hebben. Maar dat is de reden dat ik begonnen ben aan een kinderdorp. Buiten alle andere dingen waar je mee te maken krijgt. Ja. Als je in zo'n land gaat werken. Mm.
Heb je ook een specifiek voorbeeld van een veranderd leven door jullie bediening op het kinderdorp?
Ja, zeer zeker. Niet één, maar tientallen. Een van de mooiste dingen is om te zien dat nu we dus ook nog steeds contact hebben. We zijn nu natuurlijk al jongelui, externe die zelf getrouwd zijn, kinderen hebben en noem maar op. Verreweg de meesten gaan door in het evangelie. Zijn in kerken, zijn ook actief. Maar een heel leuk voorbeeld is Gilbert Mondésir. Opgegroeid in het kinderdorp, was 3 jaar. Had geen enkele mogelijkheid om ergens te komen. Hij heeft door ons zijn rechtenstudie kunnen doen en is rechter geworden. En hij wordt op dit moment de evangelische zingende rechter genoemd. Hij heeft een cd met gospelliederen gemaakt. Hij is rechter, doet zijn uitspraken. Ik weet niet of hij dat zingend doet of niet. Maar hij staat bekend als de evangelisch zingende rechter op Haiti momenteel.
Ja.
Dus dat is wel een heel bijzonder voorbeeld.
Ja, prachtig. Ja, duidde er al een paar keer op. De situatie op Haiti is zorgelijk. Hoe zou je de huidige situatie in 2023 op Haiti voor de bevolking willen omschrijven, Johan?
Nou, dat kan ik heel kort zijn. Dat is de hel op aarde. Het is één grote verschrikking. Zwaar bewapende bendes, dus bewapend door politici, bewapend door grote zakenmensen die belang hebben dat Haiti zich niet ontwikkelt. Die hebben bijna alles in handen. Op dit moment 60% van Port-au-Prince is in handen van zwaar bewapende bendes die huizen ingaan, vrouwen, kinderen verkrachten, kidnappingen. Er is vrijwel niet meer te leven. Het is levensgevaarlijk. Dat is dus ook de reden dat wij eigenlijk, gevlucht is een groot woord. Maar we leven dus in de Dominicaanse Republiek. Voor de mensen die het niet weten, Dominicaanse en Haiti is één eiland, Hispaniola. En daar vandaan leiden we dus op dit moment het werk op Haiti. Elke dag hebben we contacten. Hebben de directie hier laten komen, hebben alles doorgenomen, doen we regelmatig binnenkort weer. En het werk loopt dus redelijk goed, maar om je eerlijk de waarheid te zeggen, wij voelen ons hier niet thuis. Ik spreek geen Spaans, ik spreek 5 talen, maar krijg dat er niet meer in. En is moeilijk voor zowel Wiltje als voor mij. Dus het is niet ons land, we bidden elke dag dat we terug kunnen naar Haiti. Dat is het land waar ik 42 jaar heb gewoond en waar ik naar terug wil.
Ja, ja. Maar dan zal er wel een, ja, ook een duidelijke verandering moeten komen. Maar veel slechter zou het ook, kan dat ook niet worden, zou je bijna denken.
Dat dacht ik ook toen Duvalier, want kijk, we hebben natuurlijk de opstand tegen Duvalier, de revolutie, bloedig tegen de Tontomacoutes, 4 staatsschepen, opstanden, de aardbevingen, de cyclonen, we hebben alles meegemaakt, alles gezien. Ik heb dingen gezien, daar wil ik niet eens over spreken. Maar in ieder geval, je denkt elke keer, het kan niet slechter. En dan kan het toch nog weer slechter. Bendes hebben de hoofdwegen in handen. Ook het binnenland wordt momenteel ingenomen. En omdat wij zeer bekend zijn en we een ONG hebben. En Papi Jean, zo word ik daar genoemd. Daar in de hele omgeving bekend ben. Worden we eigenlijk opgewacht om gekidnapt te worden. En dat risico kunnen we uiteraard dus niet nemen. Dat begrijp je wel. Nee. Maar het is een verschrikking. Dus 4 miljoen mensen op dit moment worden bedreigd met hongersnood. Gaan elke nacht met honger naar bed. Kinderen sterven. We doen wat we kunnen, maar het is echt een verschrikking, Haiti. Dat hebben we inderdaad nog nooit eerder meegemaakt.
Ja.
Dat het zo slecht is.
En wat zou de oplossing zijn?
Nou, het enige wat ik altijd zeg, dat is, er moet een leger komen van de UN. Nou, dat gaat niet gebeuren, want Rusland en China hebben dat afgewezen. Er wordt wel opgeroepen, men is er wel mee bezig. Er is ook een resolutie aangenomen dat er een leger naartoe kan, maar niet van de UN, maar dus van buiten de UN. Dat houdt in dat landen zich moeten melden, oké, wij zijn bereid om een aantal militairen daar naartoe te sturen. Dat is tot op heden niet gebeurd. Amerika doet het niet, heeft Canada gevraagd. Canada zegt, daar hebben we de militairen niet voor. Europa heeft zijn eigen problemen, dus het moet komen van Zuid- en Midden-Amerika en de eilanden. En dat is tot op dit moment nog niet gebeurd. Als dit niet gebeurt, is het een verloren land. Is Haiti verloren. Er is op dit moment geen gekozen president. 2 jaar geleden is de president doodgeschoten. Er zijn zogenaamde ministers, maar het land loopt absoluut niet. En er moet zeker wat gebeuren. Als er geen leger binnenkomt, de politie kan er niet tegenop. Ze doen hun best. Maar dan is het een verloren land. Dan is het afgelopen met Haiti. En daar bidden we elke dag voor dat dat niet gaat gebeuren.
Ja. Ja, kun je aangeven waar praktisch behoefte aan is?
Ja, eigenlijk dus in de eerste plaats nu, Jan, voedsel. Ziekenhuizen sluiten ook, nu net weer een ziekenhuis waar een bende binnenviel van Dokters Zonder Grenzen. Die op een hele belangrijke plaats zaten in Cité Soleil. Waar een bende van 20 zwaar bewapende bendeleden binnenkwamen. De operatiekamer opliepen en daar iemand uitsleepte die ze kennelijk moesten hebben. Daarna is dat ziekenhuis ook gesloten. Dat houdt in dat op dit moment doktoren, ziekenhuizen, al dat soort dingen, maar ook voedsel. Dat komt ook niet meer binnen. Dat is echt. Medicijnen en voedsel en noem maar op. Dat zijn de meest belangrijke dingen op dit moment.
Ja, dus overal gebrek
aan. En natuurlijk de veiligheid. Ja, er is overal gebrek aan. Precies wat je zegt.
En veiligheid. En als we kijken geestelijk gezien, wat is er geestelijk nodig op Haiti?
Nou ja, wij hebben natuurlijk, kijk, buiten het kinderdorp, want er wordt altijd over het kinderdorp gesproken, maar we doen natuurlijk veel meer. Dus we hebben natuurlijk ook 2 gemeentes. Ja. We hebben een erkende bijbelschool waar we officieel pasteurs mogen opleiden, die dus ook huwelijken mogen doen en al dat soort dingen.
Ja.
Maar elke Haitiaan is ook gelovig. Toen we er kwamen was 80% katholiek. Op dit moment is dat iets van 50% of 40%. De evangelische kerken floreren overal. Dus dat gaat wel. Maar er zijn ook kerkjes waarvan een pasteur, een voorganger niet kan lezen of schrijven. Dus we hebben een bijbelschool ook opgezet waar niet alleen pasteurs worden opgeleid, maar waar mensen ook meer bijbelstudie kunnen vergaren, oudsten en al dat soort dingen. En ook seminairs hebben we altijd gedaan, kan op dit moment niet. We hebben een seminaircentrum ook, waar we regelmatig seminairs, ook geestelijke seminairs hielden, om mensen dus de Bijbel bij te brengen. Dat is natuurlijk, en dat blijft ook natuurlijk altijd een behoefte. En daar willen we ook mee door blijven gaan, zo gauw het weer mogelijk is. Maar de gemeentes lopen in ieder geval goed. Het centrum is op dit moment, hebben we daar wat gehandicapte mensen in, jonge mensen in, maar we hopen dat als we terug kunnen, dat we dat allemaal weer kunnen oppakken.
Ja, ja. En hebben jullie verder ook nog andere projecten en activiteiten als Hart voor Haiti?
Ja, zeker. We hebben Ouder Vandaag. We hebben gehandicapten. We zijn een officieel erkende bijbelschool. We hebben twee kerkelijke gemeentes. Ja. Een school in het binnenland en een school op het kinderdorp. Maar dat gaat dan, dat zijn eigenlijk 6 scholen of 7. Kleuterschool, basisschool, voortgezette opleiding. En gaan door tot baccalaurea, soort hbo. Waarna, als men dat wil en kan betalen, doorgaan naar de universiteit. En wij steunen op dit moment, wij geven beurs op dit moment voor 27 excellente jongelui die de universiteit niet kunnen betalen. Die financieren wij om een goede opleiding te krijgen. Ook in de hoop dat dat straks, net zoals die rechter, het land kan gaan veranderen. Daarnaast hebben we natuurlijk de hulpacties gedaan en doen we nog steeds. We voorzien van voedsel aan zoveel mogelijk mensen. Maar we hebben de aardbeving meegemaakt, de andere rampen. We hebben zo'n 70 huisjes gebouwd voor vrouwen met kinderen die alles kwijt waren na de aardbeving. En gezorgd voor duizenden mensen dat ze te eten, maar ook water kregen en al dat soort dingen. Dus we zijn buiten het evangelie. Is het ook nog eens een keer zo dat we zoveel mogelijk mensen dus helpen naar de rampen die er ook regelmatig zijn. En op dit moment zijn we weer bang. Het is weer cyclonentijd. Ja. Als er nu ook een cycloon zou overkomen over Haiti, dan wordt de ellende alleen maar groter.
Ja. En die aardbeving waar je het over had, dat was de hele grote aardbeving van 2010, hè?
Ja, wij waren net thuis. Ik was net thuis. Wiltje was aan het praten met een vriendin op een slaapkamer. En nou, mensen weten niet wat het is, maar het begint met een verschrikkelijk lawaai. Alsof er 4 vrachtwagens langs denderen. En op datzelfde moment werd ik heen en weer gegooid. Ik kende het van Martinique, er waren wat kleine aardbevingen. En ik gilde naar Wiltje, eruit, aardbeving. Ons huis is blijven staan, daarom dat we nog leven. Maar toen we buiten kwamen, was het 1 grote ellende. Ik denk dat dit de meest verschrikkelijke tijd voor mij persoonlijk is geweest. En voor Wiltje is geweest. Na alles wat we hebben meegemaakt op Haiti. Dat was echt een verschrikking. Zo'n 250.000 mensen zijn hierbij omgekomen. Waarvan ook vele mensen die wij kennen, die omgekomen zijn in deze ramp. Ja.
Ja, ja. Ja, Johan, je bent altijd bij van alles betrokken en heeft het ook druk, ook zelfs nu nog wel vanaf de Dominicaanse Republiek. Wat doe je voor je ontspanning?
Vond ik ook een leuke vraag. Nog niet zo lang geleden zei een van mijn 2 zoons: papa, ga nu eens wat leuks doen. Je hebt nu genoeg gedaan voor iets, je hebt je altijd helemaal ingezet. Ga nou eens wat leuks doen. Ik zeg, nou joh, ik zal erover nadenken. En de dag daarna heb ik hem opgebeld. Ik heb gezegd, Mark, sorry, maar wat ik doe vind ik niet alleen leuk, maar vind ik fantastisch om te doen. Ik hou ervan om te spreken in de samenkomsten en mijn ervaringen te delen. En het werk wat ik doe, ja, dat vind ik fantastisch om te doen. Dus toen zei hij, nou ja papa, dan moet je dat vooral blijven doen. Nou, dat blijf ik dus ook doen. Hartstikke druk, nog altijd. Komende maand in augustus word ik 80 jaar, maar ik voel me als 53. Heb wel een heleboel achter de rug. Een paar operaties, grote open hart operatie op de Dominicaanse Republiek gehad in de tijd. Ik was toen op Sint Maarten bij mijn zoon, op vakantie tenminste, om een weekje daar door te brengen. Kreeg een zware hartaanval en ben geopereerd. 10 dagen in coma geweest, bijna overleden. En 3 maanden later werkte ik weer gewoon op Haiti. En we blijven gewoon doorgaan eigenlijk. Want daartoe ben ik geroepen. Ik lees ook niet in de Bijbel, Gerard, dat de apostelen met pensioen gingen. Dus ik denk dat dat niet voor mij is weggelegd.
Nee. Ja, je komt momenteel, zoals je al zei, 2 keer per jaar naar Nederland. En je houdt dan inspirerende toespraken, preken in kerken over het werk van Hart voor Haiti. Waar kunnen luisteraars die je graag zouden ontmoeten je komende presentaties vinden? Is er een website?
Ja, de hartvoorhaiti.nl. Daar, als mensen geïnteresseerd zijn om het te ontmoeten of te luisteren, staat het hele programma in van waar we spreken nu ook al voor oktober, november. Er komen nog een paar spreekbeurten bij in december. Maar dat staat er al allemaal in met adressen enzovoort. Ook hebben we een blad die elke 3 maanden uitkomt. Dat kan ook via de website worden opgevraagd. En dan wordt dat dus ook toegestuurd. Dus, maar de website is heel belangrijk. Daar staan ook de bladen op. En als mensen geïnteresseerd zijn, kunnen ze dus naar hartvoorhaiti.nl. Om op de hoogte te blijven van ons doen en laten.
Je bent niet meer de jongste, Johan, en jullie werk op Haiti is nog altijd heel hard nodig, zoals we zojuist hoorden. Staat er inmiddels een team klaar wat je mooie werk voort kan zetten?
Ja, gelukkig wel. We hebben een directieteam van een 5 mensen. 5 lui die al lange tijd bij ons werken. En die vanuit hier ook worden aangestuurd. Maar ze kennen hun werk en noem maar op. We hebben dagelijks contact mee. En dat gaat gelukkig goed. Daarnaast, voor het hele werk, hebben we nog steeds zo'n 120 mensen in dienst. Leraren, ander personeel en noem maar op. Dus het is best wel een groot werk. En loopt op dit moment toch absoluut, ondanks de omstandigheden, helemaal niet slecht. Dus daar zijn we uitermate dankbaar voor. Ook voor de mensen die daar zijn en die daar op dit moment dus alles leiden met onze hulp vanuit de Dominicaanse Republiek. Daarnaast is Wilsie een enorme kracht. Zij is 2 keer in Cap Haïtien geweest, waar ze wat mensen heeft laten komen van het kinderdorp. En ze hebben bijgepraat en noem maar op. Cap Haïtien is op Haiti, maar daar is het nog rustig. Dat begint ook te veranderen, het is nog rustig. Er is ook dus 2 of 3 keer geweest. Ja, we hebben goed contact en we mogen op dit moment niet mopperen, ook door het feit dat we nooit zijn aangevallen. En dat is al een hele grote zegen, uiteraard. Want dat is een verschrikking. Er zijn 2 weeshuizen bij ons in de buurt aangevallen, waarbij ook kinderen dus verkracht zijn en noem maar op. Dus dat wil je niet. Dat begrijp je wel. Ja. Maar daar zijn we voor bewaard gebleven tot op heden. En dat blijven we geloven.
Ja, zelf doe je heel veel werk. Je had het net al ook over je vrouw Wilsie. Hoe belangrijk is zij voor je werk en voor je leven?
Wilsie is ongelooflijk belangrijk voor het werk. Zij is Haïtiaanse. En ik heb van haar heel, je weet dat ik mijn vrouw verloren ben. Ja. In 1 maand en 4 dagen tijd. Kanker, noordziek geweest. Jannie. En na een paar jaar daarna ben ik met een Haïtiaanse vrouw getrouwd die ik ontmoette. Dat is Wilsie. In een kerk waar zij zong. Ze is een hele bekende zangeres. Heel bekend op Haiti. En waar ik sprak per ongeluk. En zo zijn we aan elkaar blijven hangen. Ik heb heel veel van haar geleerd. Ook meer de manier van denken van de mens. Je blijft toch Nederlander. Ja. Zij is Haïtiaanse. En zij is echt een aanvulling op het werk. Ze heeft ook alles direct door en noem maar op. Neemt de juiste beslissingen, die bespreken we samen. Maar ze is heel belangrijk. Straks ook voor de voortzetting. Ik hoop nog een paar jaar te leven. Maar voor de voortzetting van het project. Want ook als ik er straks niet meer ben en niet meer langs de kerken kan gaan, moet het werk door blijven gaan. Daar werken we ook op dit moment hard aan. Nee, ik ben nu nog steeds de drijvende dobber van het hele werk. Johan Smorenburg, Hart voor Haiti, is Johan Smorenburg. Maar daar willen we in principe vanaf. Hart voor Haiti is Hart voor Haiti, ook na Johan Smorenburg.
Mooi. De drive is er in ieder geval nog, dat is goed te horen. Ja, we komen langzamerhand aan het eind van ons gesprek. Johan, wat is je verlangen voor het land en volk van Haiti?
Het verlangen waar we elke dag voor bidden is dat er rust komt, dat de bendes worden opgeruimd, dat de mensen hun normale leven kunnen oppakken. Ook al zijn ze arm, maar daar zijn ze gelukkig mee. En daar bidden we elke dag voor, Gerard. Dat is wat er moet gebeuren. En dat hopen we. Omdat wij ook, als er vandaag een leger invalt en over een maand is de situatie op Haiti weer normaal, dan zijn wij terug op Haiti. Dat is waar we horen. Dat is waar ik hoor, ook als Nederlander, ja, na 42 jaar.
Ja, en daar mogen we voor bidden. En hoe kunnen we verder nog bidden voor Wilsie en jou en jullie team op Haiti?
Vooral dus voor inzicht, gezondheid, zeker ook voor mij. Afgelopen januari nog een belangrijke rugoperatie gehad. Maar we lopen, we doen, we klagen niet, we gaan gewoon door. Maar bidden voor kracht en inzicht hoe we verder moeten, ook als er wat met mij gebeurt, dat het werk door kan blijven gaan. En de mensen op blijven roepen, bid voor Haiti. Er is veel op de wereld om voor te bidden, maar bid voor Haiti. Dat er rust komt. Dat is eigenlijk alles wat ze vragen daar en wat wij vragen.
Ja. Dus ja, ik had het er al over, mensen die je willen ontmoeten, die kunnen ook kijken op de website. Nieuwe spreekbeurten neem je ook nog aan, als ik het goed begreep.
Ja, ja, zeker. Zeker. Dus en ook weer voor het nieuwe jaar. Want twee keer per jaar gaan we 3 maanden naar Nederland. En dan gebruiken we onze tijd daar uitstekend. We nemen daar wel een vakantie in, maar de meeste zondagen zijn we actief. Dus ook voor het nieuwe jaar, dat hebben we nog niet gepland, maar dan spreken we weer en noem maar op. En ook nog voor dit jaar heb ik al een stuk of 7 spreekbeurten. Oktober en november. En ik kan waarschijnlijk nog 2 spreekbeurten aannemen voor december. Dus dat is geen probleem. Als mensen geïnteresseerd zijn, hartvoorhaiti.nl. Daar vinden ze alles.
Hartvoorhaiti.nl. In de wereld rond sprak ik vandaag met Johan Smorenburg. Samen met zijn vrouw Wilsie is hij zendeling en betrokken bij Hart voor Haiti, de stichting die hij opzette om kinderen op Haiti hoop en een toekomst te geven. Johan, hartelijk dank voor je woorden die ons ook wel tot nadenken stemmen. Samen met Wilsie wens ik je Gods rijke zegen toe. Dank voor je enthousiaste verhaal en jullie inspirerende voorbeeld om Jezus als Heer te volgen in ons leven. Het gaat jullie goed.
Heel hartelijk dank, ook voor jullie, dat we dit mochten doen, dat ik dit mocht doen. Een mogelijkheid om mensen te laten weten dat God leeft, dat Christus is gekomen, dat we op Hem mogen vertrouwen wat er ook gebeurt en hoe moeilijk het ook is en gevaarlijk ook de wereld is geworden. We blijven op Hem vertrouwen.
Geweldig, dankjewel. Dankje voor het luisteren naar De Wereld Rond. Een podcast waarin ik, Gerard Adriaanse, spreek met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Als je wilt reageren, stuur dan een e-mail naar podcastdewereldrond@yahoo.com. Tot de volgende keer.